Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dat gaat goed. Misschien weet u het niet, maar u weet dat ik uit Nijmegen kom. Ja? En daar woonde, maar dat wist ik niet al die tijd dat zij er woonde, daar heeft een paar jaar Nina Simona gewoond. Wist u dat? Nina Simona. Wist jij dat? Waarom heb je mij dat nooit verteld? Ja. Ik kan er wel te laat achter. Want ik ben een heel grote bewonderaar van haar. En eigenlijk al zo'n 30 jaar. Ik heb zoveel platen van haar gedraaid. En ik vind het altijd heel ontroerend. En ze had een heel moeilijk leven. Een heel eenzaam leven. En niet zo lang geleden hoorde ik een lied van haar. Maar Paul, je moet maar zeggen, als ik wat ouder is, ik kende het niet. Maar het heeft me heel erg geraakt, omdat ze in elk geval, er komen een paar keer woorden in voor, die ik zo'n beetje zo als punt voor mijn verhaal vandaag wil gebruiken. Ze zingt over zichzelf natuurlijk en wat er in de loop van de jaren met haar gebeurd is. En daar komen deze twee woorden in voor. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar ik heb Andrew nog gevraagd of ik het accent goed heb, want dat wist ik niet. In het Engels is het embarrassingly soft. Embarrassingly soft. Dus wat met haar gebeurt. En juist, het is zo authentiek. Want zij zingt niet over boeddhisme en niet over christendom en geen grote, gewoon over zichzelf. En het is bijna een stamelend lied. Zo zoeken naar woorden. En dat iets gebeurd is, dus denk ik kort voor haar dood, dat ze dat zingt. Embarrassingly soft. Zo zacht geworden dat ze er bijna verlegen om is. Dat ze er beschroomd om is. En dat vond ik heel erg aangrijpend. Misschien ook omdat in het Russisch, sorry dat ik dat erbij haal, maar in het Russisch is een woord voor dat embarrassing, wat heel dikwijls verkeerd vertaald wordt, en dat is tselomoedrie. Is dat in Pools ook zo?
Ik.
Ja, jij.
Ik weet het
Russisch
slecht.
Het wordt vaak vertaald, helaas, met preuts. Er is een prachtige roman, een autobiografie van een vrouw, een vriendin van de dichter Ossip Mandelstam. Die vrouw die kon eigenlijk nooit schrijven, maar ineens kwam dat, toen ze ouder was, kwam dat eruit. En dan zegt ze over haar man dat ze van hem geleerd heeft tselomoedrie. Maar de eerste betekenis is embarrassing, schroomvol zacht. Zo dat je er eigenlijk liever niet aan moet komen. En misschien kent u dat ook uit een van de iconen van het paasfeest, zeker in de Russische kerk, dat Christus verschijnt aan Maria Magdalena. En dan die woorden uitspreekt, trak mij niet aan, noli me tangere. Daar zit, dat is niet iets puriteins van denk eraan, ik ben nou verrezen en nou geen honky-ponky meer. Dat is het niet, hè. Het is van, dit is te, hier kun je, daar kun je niet, daar moet je niet aankomen. Dat is zo tselomoedrie, zo schroomvol. En Ossip Mandelstam als dichter maakt dat aan zijn vriendin Nadezhda altijd duidelijk. En letterlijk is dat Russische woord tselomoedrie wijsheid tot wat heel is, in de diepste zin. Wat ook maar een ontdekking is, wat dat is. En een moeizame ontdekking, zoals voor Nina Simone. Dat ze ontdekt dat wat met haar gebeurt embarrassingly soft is, zacht. Dat ze zich bijna schaamt dat ze het zegt. En in de manier van zingen hoor je dat ook. Dat het is eigenlijk of ze wil zeggen, nou, liever praat ik er niet over, maar ik kan niet anders, moet ik toch zeggen. En ik zou dat met een paar dingen willen verbinden. Allereerst, ik heb dat gisteren al aan iemand Dat kwam ter sprake even genoemd. Wat op mij ooit een indruk maakte. En dat werd mij verteld door een naaste medewerkster. Van Amma. Ik weet niet, Amma, moeder Amma. Die vrouw die permanent iedereen omhelst. Zo'n soort permanente Russische paasnacht. Zo. Amma, ja. Dat is echt meer dan levensgroot. Dat is fantastisch. Dat vind ik indrukwekkend. Dat is voor haar roeping. Dat doet ze met hart en ziel. En dat is ook heel authentiek, denk ik. En daar kwam een keer iemand bij haar. Een bekende Indiaanse guru. En niet Krishnamurti, maar iemand die ook zo ashrams had en overal lezingen en zeer bekend. Maar hij vond dat hij haar plechtmatig op moest zoeken. Hij was ook al wat ouder. Zoals dat in India gaat, met wat geschenken en wat uitwisselingen. En hij wil zijn respect aan haar tonen. En dat doe je in India onder andere door te zeggen van, nou, een beetje formeel, misschien heeft u toch nog een raad voor mij. Maar die man had boeken geschreven. In het Engels vertaald, binnen en buitenland. Zo bekend. En toch vroeg hij aan haar, kunt u mij nog een raad geven? Wat heb ik misschien nog nodig, denkt u zo? Misschien had hij wel verwacht dat ze zou zeggen, maar helemaal niks jongen, je bent klaar. Weet je wat? Dat is zo ontroerend. Eén woord, zegt ze. Tears. Tranen heb je nog nodig. En toen veranderde iets met hem. Daarna, niet meteen. En dat heeft alles te maken met Embarrassingly Soft van Nina Simone. En met ons allemaal. En natuurlijk ieder op een eigen manier. En ik kan alleen maar proberen door het ook een beetje bij mezelf te houden. Om daar zo een beetje een taal aan te geven hier. En misschien lijkt het of ik het niet bij mezelf hou als ik er altijd literatuur bij haal. Maar dat zijn voor mij vaak zulke aangrijpende getuigenissen, net als van Nina Simone, hiervan. Van dat embarrassingly soft. En ook van die tranen, zeg maar. En een van die romans, ik ken weinig boeken die zo, vind ik zo authentiek zijn. U weet, ik heb het altijd over die ene Russische schrijver, wiens naam ik niet meer wil noemen. Het eindigt op Dostojevski, maar vergeet het maar. Maar die andere, Chestov, is er ook eentje. Maar er is er nog één. Zamyati. Kent iemand, heb ik die alles genoemd? Nee? Sorry, maar het is in het Nederlands vertaald. Twee werken. Hij stierf in 1939, geloof ik. Hij was communist, atheïst, uiterst kritisch over de kerk, revolutionair, bolsjewiek van het eerste uur. Maar hij zag dat de revolutie versteende, stolde. Zoals alles stolt. Alles. Of we het leuk vinden of niet. Alles. Boeddhisme, christendom, wijzelf, onze omgang met de dingen, met elkaar. Wat we zeggen. Het is bijna of het in onze genen zit dat het stolt en dat het weer open moet. Dat het moet smelten. Dat het moet smelten. En hij schrijft daarover. En zo authentiek. Ik ken geen auteur van, het is de 20e eeuw, zo mystiek en zo authentiek. Want die heeft dat tot in zijn hart ondervonden. Dat merk je aan alles. En hij kan niet anders dan daarover schrijven. In romans. En die zijn allebei vertaald. De ene heet, de titel is Wij, het meervoud van ik. Ik zal het wel voor u opschrijven. Het speelt zo in de volgende millennium, het jaar 3000 zoveel. Als de hele wereld keurig geordend is, op maat. Alles is duidelijk, op allerlei manieren. Je kunt het begrijpen. Het is in de greep van de ratio. Goed georganiseerd, overzichtelijk. Tot en met menselijke verhoudingen, tot en met die erotiek, allemaal geëikte banen. En in een tweede roman, heeft een stomme titel vind ik, hij schrijft ongelooflijk indrukwekkend. Die schrijft echt zo met zijn bloed of met zijn ziel. De tweede titel is Verhaal over het Allerbelangrijkste. Ik heb iemand gevraagd om dat te vertalen en ik heb daar een inleiding bij geschreven toen. In dit tijdschrift voor Slavische Filologie. En Als u wilt, zet uw naam maar op een lijst, maar dan kan ik u dat een keer geven. Want dit is eigentijdse taal. En dit is over het meest wezenlijke. Dit is waar zang over gaat. Sorry dat ik het zeg. En waar elke religie over gaat. En het is zo'n waarschuwing. Maar het is ook zo bevrijdend. Bevrijdend omdat dat het weer stroomt, dat het weer levend wordt, dat dat niet afhangt van ons duwen en trekken en douwen en technieken en methodes en alles wat wij zelf willen. Al lijkt dat soms wel, zelfs in de zaal. Het verstolt, het steent tot een soort fijn psychologisch mechanisme en een handvat en wij kunnen er iets mee doen. Maar waar het om gaat, staat daar, haaks op. En daarom wil ik iets vertellen van die Oeman. Iets. Want hij heeft dat ondervonden. En hij beeldt dat uit. Dat is zijn gave. Ik kan dat niet zo. Kon ik dat maar. Maar het brengt misschien wat ik wilde zeggen van dat embarrassingly soft. En van die opmerking van Anna brengt het dichterbij. Het is een maatschappij waarin alles geordend is. Hoe langer hoe meer. Door de wetenschap, door de techniek, door wetmatigheden, keurig. En af en toe wordt daar wel eens in een aula de spot gedreven met hoe men vroeger, die primitievelingen van een paar duizend jaar geleden, hoe naïef en primitief die waren. En dan wordt er bijvoorbeeld ook muziek ten gehore gebracht. Misschien Nina Simone, ik noem maar iets. Beethoven. En iedereen lacht. Iedereen vindt het bespottelijk en chaotisch. Maar één iemand kan niet lachen. En hij weet niet wat hem overkomt. Want hij weet, ik zou dit uit moeten lachen. Ik moet hier afstand van nemen. Maar het raakt hem. Het raakt hem heel diep. Maar dat doet hem ook pijn. Dat zegt hij ook. Wat is dit voor een pijn? Want eigenlijk, het is een angel in mijn ziel. Het is een angel diep in mij. En het doet erg veel pijn. Maar eigenlijk wil ik dat het nog dieper in mij gaat. Maar wat markeert mij dan? Wat heb ik? Wat is hier aan de hand? En verder gebeurt het met kleine ontmoetingen. Een ontmoeting met iemand die echt raadselachtig is. Waar je nou geen etiketje op kan plakken. Die niet de geëigende wegen gaat op geen enkel gebied. Die hem dingen leert die haak staan op de regeltjes van die tijd. En hij raakt ontremd. Steeds meer. En dat wordt zo erg dat hij een keer naar, ik zal maar zeggen, zo'n superpsychiater in die toekomstige maatschappij gaat, de top van alle psychiaters, en hij legt zijn probleem voor van die angel die hij voelt en die pijn, en dat hij wil dat die pijn erger wordt. En wat is er in godsnaam met mij aan de hand? En die man onderzoekt hem en die zegt, ja, gaat u eens rustig zitten, de diagnose is ernstig, ik zal het u vertellen. Eerlijk gezegd, houdt u maar vast, u heeft de ernstigste en de pijnlijkste en de dodelijkste ziekte die iemand kan krijgen. Dat is namelijk de geboorte van een ziel. Dat is de geboorte van een ziel. En dat beschrijft Samyati, die geboorte van de ziel. En hoe dat langzamerhand embarrassingly soft wordt. Dat het gaat stromen. Het heet niet voor niks, dit hoofdstuk waar dit in toegespitst is, heet het smelten van het kristal. Het smelten. En hij kan dat zelf niet afdwingen. Dat zou hij willen, hij kan het niet. Hij wil het niet eens, hij vlucht er van weg. Hij wil niet dat dit gebeurt, tegelijk wil hij het wel. Zo raadselachtig is het. Hij heeft er angst voor, dat zegt hij ook. Hij heeft er angst voor. Wat gebeurt hier met mij? Want hij ziet het niet meer. Dit is natuurlijk ook een beeld wat bij Dostojevski voorkomt. Hè, die zijn leven lang, hij beschrijft dat met die romanfiguur, de idioot. Iemand die helemaal niet idioot is, maar de hele wereld vindt hem idioot. Die zegt, ik heb altijd het gevoel of ik achter een muur sta en of ik niet bij de dingen kan. In mijn hoofdstuk, een van de hoofdstukken in mijn boek, Meer dan een mens kan doen, heb ik daar ook over geschreven. Omdat het mij zo raakte, omdat ik dat liever gezegd ook zo herken. Waarom? Daar moeten we niet aan komen. Het is zo simpel om dat allemaal psychologisch uit te pluizen. Dat is het niet. Dat boek van Samyati, dat smelten en dat geboren worden van de ziel, is niet psychologisch. dat is iets existentieel of religieus. Zo diep. En daarom hoop ik dat u het een keer gaat lezen. Maar dit is natuurlijk iets heel wezenlijks. Wat hij beschrijft. En laat ik het dan toch maar dan dichter bij huis houden. Er is toch heel lang in je leven dat je denkt, zeker als je wat jonger bent, ik kan dingen veranderen. Ik krijg een vermoeden dat bepaalde dingen niet kloppen of niet werken bij mij. Ze werken voor iedereen. En de meesten krijgen het ergens op de rails. Met vallen en opstaan, met deuken. Maar mij niet. En dat zijn niet kleine dingen, dat zijn soms grote dingen. Wezenlijke dingen die zo bij het leven horen. Maar iedereen moet maar kijken hoe dat bij hem is. Bij mij kan dat niet. En dan denk ik, nou ja, als ik 40 ben, dan heb ik er een draai aan kunnen geven. Dan krijg ik het op de rails. Maar er zijn dingen die niet veranderen. Sorry. Er zijn ook wonden die niet genezen. En dan kun je opstandig worden, daar ben ik ook geweest. En vloeken, dat ben ik ook gedaan. God en de hele wereld en mezelf erbij, dat lost niks op. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat die fase er ook is. En dat dan opgeven. Bepaalde dingen, laat ik het zo zeggen, op een bepaald vlak helen niet. En toch is daar precies iets wat alles te maken heeft met dat embarrassingly soft. En met het smelten. En ook met de tranen. En sorry, ook met mijn geliefde Dostojevski. Want ik heb gisteren een tekst aangehaald die ik vandaag dan maar weer aan wil halen, omdat die zo cruciaal is. Want weet je wel dat hij zegt van liefde of mededogen, die moet ontdekken dat ze uiteindelijk machteloos is veranderd in het tegendeel. Onverschilligheid of cynisme of opstand of woede. Maar dat gaat ook voor mededogen naar jezelf. En dat is zoals Fortman, hè, degene die mij zo jarenlang begeleidde met mijn doctoraat, dat ooit zei letterlijk zo tegen mij, want hij wist waar hij over sprak, hij had dat ook. Van jezelf houden en jezelf echt diep aanvaarden. Noem het dan voor mij met mededogen, met warmte, terwijl je al je brokstukken ziet of je scheuren, is het moeilijkste wat er is. Gisteren hadden we het over dat niemand daar buiten kan vallen. Judas niet, de duivel, maar ook wij niet. En het is ook naar onszelf. En dat lijkt zo vreemd, maar toch is dat waar. Dat daar ook die warmte daar naartoe moet zijn. En daar heeft diezelfde Dostojevski iets over geschreven. Precies daarover. Naar aanleiding van Job. Hij haalt Job erbij. Job die schreeuwt over alles wat met hem gebeurt. Alles wordt hem afgepakt. En nogmaals. Een auteur waar ik nu met Jan Bor aan werk. Kierkegaard. Die zegt. Iedereen moet maar kijken. Wat dit voor hem is. Die Job. Waar wij om roepen. Want ik denk dat we altijd grenzeloos verlangen. En grenzeloos roepen. En wat ons ten deel valt. Is altijd maar een stuk. En hoe kom je daarmee in het reinen? En Dostojevski zegt, letterlijk zo, het grootste wonder dat er in het bestaan mogelijk is, is dat de tranen van opstand en bitterheid verkeren in tranen van stille vreugde en vermorseling des harten. Dat is dat smelten van het kristal. Dat is dat embarrassingly soft. Anders niks. En dat blijft een wonder. Punt. Dat is niet te verklaren. Daar zijn geen trucjes voor. Ook geen zen. Forget it. Geen moraal. Niks. Dat is wachten. En dat is overgave. En dat is het moeilijkste wat er is. Net als het woord loslaten waar iedereen zo over praat. Dat is het moeilijkste wat er is. Maar het is het grootste. En het gebeurt. En dat blijft een wonder. Dat blijft zo'n groot ontroerend wonder. Dat je uit elke regel van Nina Simone voelt. Dat zij dat als wonder ontdekt heeft. Als wonder. Dat gebeurt met haar. En dan is het alleen maar dankbaarheid bij haar. En die woorden embarrassingly soft. voor de een zal het lezen van een roman misschien een opening zijn. Een herkenning van wat in ons leven is. En het zal bij iedereen anders zijn. Maar dit wat Dostojevski zegt, hè, met die woorden, dat dit onmogelijke mogelijk is, wordt ook uitgedrukt in al de teksten die wij reciteren. Daar is het allemaal wat harder en wat boeddhistischer en dan klinkt het wat killer misschien, is ook niet altijd waar. Maar het blijven paradoxale teksten. Van de ene kant wordt alles onder ons weggeslagen in de Hartsutra. Dit is het niet, dat is het niet, dat is het niet. Het is echt te ontdekken dat we steeds naakter worden. En dat we het lijken of we niks overhouden. En dat daar die stap is. Het is heel anders geformuleerd, maar het is hetzelfde. Dat is die onmogelijke stap die omwonden blijft dat we hem kunnen zetten. Het is niet wilskracht. Ik kan niet een knop omdraaien. Ik kan niet zeggen, ja, ik zet nou de verwarming maar hoger, dan ga ik even smelten. En dat kan niet. En net zo goed als dat ik heel vaak in mijn leven, jarenlang gehad heb, ik wou dat ik kon huilen en dat het gewoon niet gebeurde. En dat er ineens tijden zijn dat je het God dank weer kunt. En dat ik dat, sorry, een grote genade vind. Net als ik het een genade vind, dat het soms hartstikke dicht zit. En dat het soms dor is. En dat het goddank nooit een kabbelend beekje is. Zoals mijn pleegmoeder het altijd zei. Jongske, laat het nooit een kabbelend beekje zijn. Dat het ondanks alle evidenties, alles wat wij zien en tegenkomen, en wat lijkt of het vast zit en een muur zit, bekend symbool van Dostojevski, bekend symbool van Zen, muur, op slot, dat het dood en smelt, dat is precies het wonder wat in de christelijke traditie Pasen is. En vooral in het Russisch Pasen. Dat is ook van de moeder van Judas, hè. Dat is ook Kwan Yin. Dat is opstanding van alles. Ook van alles waarvan je denkt, dit is dood in mij. Dit krijgt nooit meer een kans. Punt. Klaar. En toch, er is niets wat niet tot opstanding komt. En dat raakt mij zo in het Russisch paasfeest. Wat ik dit jaar, elk jaar, eigenlijk meemaak. En wat me altijd weer opnieuw ontroert. Want dit wordt daar uitgebeeld. Dat het door de dood heen verrijzenis is. Grenzeloos. En ook het boeddhisme kent dit. Helemaal. Wordt dat altijd even duidelijk benadrukt? Nee. Elke religie is een beetje selectief. Onvermijdelijk. En daarom is het goed dat ze elkaar ontmoeten. En ontmoeten is vaak botsen. Juist Samyati maakt dat duidelijk. Dat de vonken eraf springen. En kunnen we van elkaar leren. Niet dat we versmelten. Niet een soort mengel van boeddhisme en christendom. Maar het blijven twee polen. Het wordt zelfs steeds unieker. Maar er springt een vonk over. Hier. In jou, in mij, in ons. Wat nog nooit ergens anders opgevonkt is. Zoiets nieuws. En dat is ook verrijzenis. En dat is de tekst die wij vanmiddag zingen. De tekst van Shantideva. Ja. Daar hebben we even een grapje over. Hoe heet die? De toewijding van de Bodhisattva. Dat is een tekst die in China, in de Chan-traditie en in heel veel Mahayana-tradities zeer bekend is. Stephen Batchelor heeft er een boek over geschreven. Ik weet niet of u Stephen Batchelor kent. Hij heeft een prachtig boek hierover geschreven. Over zijn werk. Wij zingen daar een tekst uit. Eigenlijk is die tekst een boeddhistische vertaling van dat grootste, ondenkbare, tegen alle evidenties, alle muren, alle onmogelijkheden ingaande opstanding. Van alles. Van het meest verloren. Van het meest dichte. Van het meest opsloten. Van het meest verharden. Wat het meest vereist. U zult het vanmiddag horen. Het wordt met name genoemd. Regel voor regel. Russisch Pasen. Op zijn boeddhistisch. En daarmee gaan we nu maar de stilte nemen.